Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we naar Moskou, naar onze correspondent al daar, Geert Groot-Koerkamp. Welkom Geert.
Hallo.
Nou, we willen het met jou uitgebreid hebben over het driedaags bezoek van Xi Jinping aan Poetin. Maar straks graag ook nog even over het verhaal wat jij vandaag in de krant had over de laatste mensenrechtenactivisten in Moskou, die nu ook de deuren moeten sluiten. Maar om met het bezoek van Xi Jinping te beginnen, hebben we mee kunnen krijgen wat daar precies besproken is?
Nou, niet helemaal. Dat is ook niet te verwachten. Er is enorm veel gesproken. Het was natuurlijk een lang bezoek. Hè. Hij is bijna 3 dagen is hij in Moskou geweest. We zagen gisteren een hele lange lijst van alle documenten die zijn getekend. Nou, heel veel daarvan dat zijn van die memorandums of understanding. Hè. Dus dat zijn soort initiatiefverklaringen die eigenlijk tot niks verplichten. Een uitgebreid akkoord over dat in feite bij Rusland en China de neuzen dezelfde kant op staan. Dat ze veel opvattingen over de toestand in de wereld delen. Heel veel beleefdheden, uitwisseling van vriendelijke woorden. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk en heel waarschijnlijk dat er ook achter de schermen misschien dingen zijn besloten, afgesproken en getekend die niet naar buiten zijn gebracht en waar we misschien te zijner tijd wat meer van zullen vernemen.
Ja, want wat mij opviel is dat ze zich in hele abstracte bewoordingen uitdrukken, toch? Het wordt nergens echt concreet waar ze nou over eens zijn of wat ze van plan zijn.
Nee, en dat onderstreept ook wel een beetje het symbolische belang, denk ik, van dit bezoek. Zoals ik zei, er is enorm veel gesproken en er heel veel getekend. Daar kun je waarschijnlijk een boek mee vullen met alle teksten die zijn geproduceerd. Maar uiteindelijk gaat het zeker president Poetin er waarschijnlijk om dat hiermee China heeft duidelijk gemaakt dat het Rusland niet in de steek laat. Voor Rusland is het belangrijk om te laten zien dat het internationaal niet geïsoleerd is. Hè, zoals je vaak in het Westen hoort. En Rusland doet er alles aan om dat tegen te spreken. En nu kan Poetin dus zeggen van kijk, Xi Jinping is op zijn eerste bezoek van zijn nieuwe termijn is hij naar Moskou gekomen, naar Rusland gekomen. Wij weten China aan onze zijde. Dat is een duidelijk signaal. Dus de symbolische betekenis van het alles is eigenlijk nog groter dan wat er dan ook verder is ondertekend en afgesproken.
Want we zagen beelden dat ze in gesprek waren, hè, met tolken ertussen. Dat gaat altijd nog vrij omslachtig. Maar zitten ze dan echt uren bij elkaar om de hele wereld door te spreken? Of weten we daar iets van, hoe zo'n top eruit ziet? Of zijn er een paar momenten dat ze even naast elkaar zitten en laten ze het voor de rest vooral over aan hun entourage?
Nou, het punt is dat het is een lang bezoek, dus dat betekent dat er meerdere momenten zijn waarop ook de leiders elkaar ontmoeten. Dus dat was meteen na aankomst in Moskou, toen Xi niet werd opgehaald, overigens door Poetin, maar door een vicepremier van het vliegveld. Poetin was druk met andere dingen. Maar 's avonds hebben ze in het Kremlin gedineerd, uitgebreid besproken. Poetin zei dinsdag ook dat er uitgebreid gesproken is ook over dat Chinese voorstel voor een vredesregeling in Oekraïne. Dat is dus meteen aan bod gekomen. Nou, daarna was er op de tweede dag waren er uitgebreide ontmoetingen van Xi Jinping met de Russische regering. Hij is naar het Witte Huis gegaan, zo heet het regeringsgebouw hier. En daarna weer in het Kremlin met uitgebreide delegaties. Dus er zijn verschillende momenten. Dus het is niet zo dat Poetin en hij en Xi dus alles samen dus samen moeten zien uit te komen. Er is een veel, veel grotere structuur omheen.
En je zei het al, hè? Er is een vredesplan van China, bestaande uit 12 stappen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Wat staat daar precies in? En hoe kijkt Poetin daar tegenaan?
Nou, Poetin heeft gezegd dat ze daar uitgebreid over hebben gehad, dat ze het hebben bekeken en dat de standpunten van Rusland en China op veel vlakken overeenkomen, maar dat de bal dan bij het Westen ligt en bij Oekraïne. En hij zegt, in het Westen en in Kiev is er niet veel dat erop wijst dat men daar van plan is die plannen serieus te nemen of daaraan mee te werken. Wat er concreet in staat, of eigenlijk niet zo concreet, het is een 12-stappenplan, maar het zijn vrij vage bewoordingen waarin het allemaal wordt geformuleerd. He, er staat dat er moet een staakt het vuren komen, beide partijen moeten gaan onderhandelen. Maar er staat ook bij dat China tegen eenzijdige sancties is die niet de goedkeuring hebben van de Verenigde Naties. En dat de veiligheid van alle betrokken partijen moet worden gewaarborgd. Dat is een beetje Rusland nog zei meer dan een jaar geleden toen ze het Westen, Amerika en de NAVO, dat in feite dat ultimatum onder de neus duwde van jullie moeten jullie eigen militaire infrastructuur terugtrekken tot wat er in de jaren 90 was, want er moet sprake zijn van een ondeelbare veiligheid. Dus dat betekent dat niemand, geen van de betrokken partijen of blokken, zich op enige manier onveilig mag voelen. Nou, dat heeft China ook in die tekst, in die 12 punten, neergelegd. Maar heel concreet staat er dus weinig in. En wat er bijvoorbeeld niet in staat, is dat Rusland de troepen zou moeten terugtrekken. Want dat zou natuurlijk meteen de situatie helemaal veranderen.
Ja, en er staat ook niet dat het Westen dingen niet meer mag doen. Of als ze militairen uit Duitsland terug moeten halen, bijvoorbeeld. Het is allemaal. Het wordt vooral een soort wensdenken wordt er gepraktiseerd. Van het zou mooi zijn als iedereen zich veilig voelde in de wereld.
Dat is het, ja. Ja. En de gevechten moeten stoppen, er moet een staakt het vuren komen en er moet worden onderhandeld. Dat is, daar kan bijna iedereen het mee eens zijn. Maar heel concreet wordt niet duidelijk gemaakt wat het pad dan zou moeten zijn, dat stappenplan, hoe het dan zou moeten worden uitgevoerd.
Maar is het reëel om te verwachten dat China een rol kan spelen bij vredesbesprekingen? Of?
Nou, theoretisch natuurlijk wel, want China is een land dat voor Rusland van cruciaal belang heeft. Hè, dat op vele manieren druk zou kunnen uitoefenen op Rusland om dit of dat te doen. Maar dat doen ze dus duidelijk niet. Wat je ziet is dat alleen maar wordt voortgegaan op de ingeslagen weg. En dat is een weg waarin China voor Rusland nog steeds belangrijker wordt. Het is nu al veruit de belangrijkste handelspartner, economische partner. In feite is China een reddingsboei voor Rusland in een hele woelige zee. Want als je kijkt naar de westerse sancties, die hebben allerlei gevolgen voor Rusland. Hele zware gevolgen voor de Russische economie. Maar die kunnen worden ondervangen en die worden ondervangen door China. He, dus als Rusland. Rusland kan heel veel grondstoffen niet of bijna niet meer afzetten in het Westen. Denk aan olie en gas, maar denk ook aan steenkool en hout en metalen. Daar moeten ze ergens mee naartoe. Althans, als ze daar de inkomsten van willen blijven houden. En dan is China, maar ook India, maar vooral China, een potentiële afzetmarkt. En je ziet dus, dat is dat bekende verhaal van de afgelopen maanden, dat Rusland olie verscheept tegen sterk gereduceerde prijzen naar China en naar India. En de afgelopen maand in februari bijvoorbeeld was de Russische olie goed voor 1/5 van de Chinese olieimport. Dus dat is één ding. En het andere is dat door de sancties Rusland heel veel dingen niet meer kan importeren uit het Westen. En daar moet China ook inspringen. Hè, als het gaat om technologie, maar ook om consumptiegoederen. En bijvoorbeeld om auto-onderdelen voor de Russische automobielindustrie.
En nog even naar de persoonlijke verhouding tussen Poetin en Xi. Hoe is die?
Nou, ze willen in ieder geval er alles aan doen om naar buiten toe te laten zien dat die verhouding heel goed is. Hè. Beide heren hebben ook vooraf in artikelen in de Russische en de Chinese pers meermalen benadrukt dat ze elkaar al 40 keer of bijna 40 keer hebben ontmoet. Poetin zei ook gisteren dat hij Xi heel vaak spreekt, ook telefonisch. En dat als er iets is, dat ze met elkaar in contact staan. En beide laten ook niet na om steeds maar elkaar mijn goede vriend te noemen. Dus dat moet in ieder geval symboliseren of laten zien dat die relatie, en zoals Poetin ook zei trouwens, beter is dan die ooit is geweest.
Maar zie je ook iets van hartelijkheid tussen die twee? Daar hebben ze allebei niet echt veel aanleg voor, maar
Moeilijk in te schatten. Als je kijkt naar die officiële ontmoetingen, daar zeker de Chinese leider, die kijkt nogal stoïcijns richting Poetin, wel met een glimlach. Maar wat altijd opvalt is dat als je kijkt naar de vroegere contacten tussen Poetin en westerse leiders, de Amerikaanse presidenten, de Franse president of de Duitse bondskanselier, dan is het daar al heel gauw je en jij. Hè? Joviale schouderklopjes en dat soort dingen. Dat zie je in de relatie tussen Poetin en Xi niet. En Poetin tutoieert hem ook niet. Dus dat is een andere manier van omgaan. Misschien dat dat ook heeft te maken met de Chinese tradities.
Nou, je hebt net goed uitgelegd waarom het voor Poetin zo belangrijk is, dit bezoek. Maar hoe is dat voor Xi? Waarom wil hij dit zo graag?
Voor hem is het natuurlijk belangrijk om te laten zien dat China een grootmacht is, invloed heeft. Kan laten zien dat het bij Rusland staat. Dat het samen met Rusland zich keert tegen wat ze dan noemen die unipolaire wereld. Xi en Poetin gebruiken dezelfde retoriek wat dat betreft. Ze zeggen wij zijn voor een multipolaire wereld. Dus een wereld waarin niet de Verenigde Staten de dienst uitmaken. Maar waar er verschillende machtscentra zijn. Dus dat is belangrijk om dat te laten zien. En als je kijkt naar het economische belang. Het is natuurlijk zo dat China voor Rusland onvergelijkbaar veel belangrijker is dan Rusland voor China. China kan allerlei grondstoffen die uit Rusland komen, die kan het ook betrekken van elders. Maar het is prettig voor China om die grondstoffen zeg maar vlak bij de deur te hebben. Denk aan Siberië, daar komt van alles vandaan. Maar het geeft China in ieder geval ook een manier om te gaan afdingen. China kan tegen Rusland zeggen van oké, nou, we willen jullie gas wel hebben. We hebben het niet zo nodig, maar dan wel tegen een prijs die ons aanstaat. En dat zie je ook met olie en dat soort dingen. Dus het is voor China op dit moment heel erg voordelig. En het laatste punt wat je hierover kunt zeggen is dat het voor China natuurlijk prettig is dat aan de noordgrens, aan de overkant van de grens, dat daar een Rusland is dat het Westen niet zo goed gezind is. En dat past ook in het straatje van China.
Want door veel analisten wordt ook gezegd dat China voelt natuurlijk toenemende druk vanuit het Westen. Hè? Dus dat zijn handelssancties, dat chipmachines mogen niet meer geëxporteerd worden naar China. Amerika's rondom China allerlei akkoorden aan het sluiten met de Filipijnen en Australië. Dus China voelt zich ook in toenemende mate onder druk staan door Amerika. En dat zou deze twee ook in elkaars armen drijven. Maar om daarop aan te sluiten, hoe hecht kan die band worden? Want Amerika heeft natuurlijk heel erg gespeculeerd op wapenleveranties. Is daar al iets over bekend geworden? Is China inderdaad bereid om Rusland ook van wapens te voorzien?
Nee, het is niet bekend. Maar zoals ik al zei, het is heel waarschijnlijk dat er afspraken zijn gemaakt, of misschien wel documenten zijn ondertekend die daarop betrekking hebben. China is natuurlijk meermalen gewaarschuwd, is natuurlijk heel huiverig om ook onder secundaire sancties te komen. Dit is bekend dat China technologie, ook chips heeft geleverd aan Rusland, die gebruikt kunnen worden bij de productie van wapens. Of China ook daadwerkelijk wapens zal gaan leveren, dat weten we dus op dit moment niet. Aan de andere kant is het ook zo dat China altijd belangstelling heeft gehad voor Russische wapens. Maar ook daarover is niks concreets gezegd. Het kan dus best zijn dat ook daarover is gesproken. Hè? Want Rusland leverde in het verleden ook geregeld wapens en raketten aan China. Maar ja, China moet heel voorzichtig manoeuvreren in deze situatie. Omdat uiteindelijk de economische banden met zowel de Verenigde Staten als met Europa veel en veel belangrijker zijn dan die met Rusland. Dus dat heeft prioriteit en daarom zullen ze heel voorzichtig zijn op dit vlak.
Ja, ze zijn als de dood voor handelssancties. Geert, wat zie je eigenlijk van zo'n bezoek op straat? Leeft het in Moskou, de komst van zo'n Chinese leider?
Nee, dat het leeft is lastig te zeggen. Het is niet zo dat er langs de straten mensen met vlaggetjes staan. Er hebben wel enkele tientallen mensen een opwachting gemaakt bij het hotel waar Xi verbleef, een door Chinezen gebouwd hotel. Maar dat was niet echt heel erg spontaan, denk ik. En als je kijkt naar wat dat bezoek teweeg heeft gebracht in Moskou, dan is het vooral enorme verkeersopstoppingen die we al heel lang niet meer hadden gezien. Want als allerlei delegaties van en naar het Kremlin gaan in motorcades, dan worden hier en daar de wegen afgezet. En dat leidt al heel snel in Moskou tot een enorme verkeerschaos, tot lange files, tot boze automobilisten, veel geklaksoneer en wat iets meer. Dus dat is wat veel mensen aan dit bezoek hebben overgehouden.
Maar ik neem aan dat het wel de media heeft gedomineerd de afgelopen dagen.
Absoluut, ja. Nee, de media was het onderwerp nummer 1. Het is met veel, zo'n beetje beelden van alle ontmoetingen overal waar Xi en Poetin hun stappen hebben gezet. En heel veel superlatieven. Nou, ook de beleefdheden die we ook tijdens de gesprekken, de Chinees-Russische gesprekken hoorden. Die hoorde je ook heel veelvuldig van commentatoren op de Russische staatstelevisie.
Oké, Geert, ik wil nog even naar het verhaal wat jij vandaag hebt geschreven over de laatste dissidenten, de laatste mensenrechtenactivisten in Moskou. Je was onder meer bij de Sakharov-stichting. Die moeten nu ook hun deuren sluiten, geloof ik. Of langzaamaan moet elke mensenrechtenorganisatie moeten mee ophouden. Hoe is het nu? Zijn er nog een paar over? Of?
Ja, nou, het punt is dat wat je het laatste jaar ziet, is dat de Russische overheid probeert al die onverkwikkelijke organisaties het zwijgen op te leggen. Dat leidt soms tot hele bizarre constructies. Hè. Een van de bekendste mensenrechtenorganisaties is Memorial. Die heeft in december in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede gekregen, samen met ook een Oekraïense en een Wit-Russische mensenrechtenorganisatie. Die is al een jaar geleden geliquideerd op last van de rechter, omdat die de wet op buitenlandse agenten zou hebben overtreden. Die status had de organisatie al eerder. Nog een andere mensenrechtenorganisatie, de Moskouse Helsinki Groep, die is in 1976 opgericht destijds om te toetsen of de Sovjet-overheid zich aan de Helsinki-akkoorden zou houden. Die is ook onlangs op last van de rechter geliquideerd met het argument dat de organisatie contacten had onderhouden met andere organisaties buiten Moskou. Ja, volkomen uit de duim gezogen argument. Nou ja, je ziet dus dat steeds meer die organisaties het werken onmogelijk wordt gemaakt. Ze waren al buitenlands agent. Soms wordt hun nu ook de gebouwen waarin ze werkten, die worden ze afgenomen. Gisteren nog waren er bij verschillende leden van Memorial huiszoekingen. Vervolgens werden die mensen ook nog ondervraagd. Het ging ook weer om een hele bizarre situatie waarbij enkele mensen die in de database van Memorial stonden. En voor de goede orde, Memorial is een organisatie die zich onder meer bezighoudt met het documenteren van de slachtoffers van de politieke terreur in de Sovjet-tijd. Hè, vooral de Stalin-terreur. Die hebben een database. Er zitten enkele miljoenen namen in van mensen die hebben geleden onder de repressie. En onder die enkele miljoenen waren er drie, volgens de Russische Openbaar Ministerie, die in het verleden zouden hebben gecollaboreerd met de Duitse bezetters. Memorial heeft die namen al een paar jaar geleden verwijderd. Maar niettemin op basis daarvan worden ze nu alsnog vervolgd.
Het is vrij absurd. Dus omdat er drie mensen op die lijst van miljoenen staan die dan achteraf misschien geen slachtoffer waren, maar dader, dan word je dus gewoon opgepakt.
Ja, en het argument of de beschuldiging luidt dus rehabilitatie van het nazisme. Hè, dus het goed praten van het nazisme.
Ja, dus eerst was de strategie om te zeggen van dit zijn buitenlandse agenten die achter die organisatie zitten. En dan vervolgens werden ze verboden omdat ze buitenlandse agenten waren. En nu verzinnen ze toch nog extra argumenten om ook echt het laatste restje activisme ook de nek om te draaien.
Ja, het is een manier om te laten zien. Het is een signaal aan iedereen die zich nog steeds bezighoudt met dat soort activiteiten, om te laten zien van dat ze daar maar beter mee kunnen ophouden. Maar het punt is dat zeggen die mensen ook. Als je met mensenrechten bezighoudt in Rusland, het gaat niet noodzakelijkwijs om organisaties. Memorial is geliquideerd, bestaat formeel niet meer, maar die mensen zijn er nog wel allemaal. Sommigen hebben ook weer een nieuwe groep opgericht, die dan geen rechtspersoon is, geen enkele organisatiestructuur heeft. Maar ze blijven wel actief, bijvoorbeeld op sociale media, voor zover dat mogelijk is. Dus die mensen zijn er, die zullen gewoon doorgaan met hun activiteiten, zo goed en kwaad als dat kan. En zij er ook vaak van overtuigd dat vroeg of laat hun tijd wel weer zal komen. Het zijn mensen die natuurlijk door de wol geverfd zijn. Sommigen hebben nog de Sovjet-tijd heel bewust meegemaakt. Weten dat het ook toen uitzichtloos leek. En op een gegeven moment, eind jaren 80, veranderde dat allemaal. En zij gaan ervan uit dat vroeg of laat ook aan deze situatie in Rusland een eind zal komen.
Ja, maar hoeveel gevaar lopen zij?
Nou ja, zeker het afgelopen jaar heeft laten zien dat iedereen die onwelgevallige dingen publiceert of zegt of uit, dat hij reëel gevaar loopt. Hè. Dus twee weken geleden is nog een student van 23 jaar in Moskou is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf of strafkolonie. Hè, omdat hij volgens het Openbaar Ministerie, volgens de aanklager, fake news had verspreid over de gebeurtenissen in Oekraïne. En nou, daar hebben we al meerdere voorbeelden van gezien natuurlijk, maar dat geldt ook voor mensen die verbonden zijn aan deze organisaties. Gisteren is een van die mensen van Memorial, die is ook aangeklaagd. Er gaat een strafzaak komen tegen hem, ook wegens discreditatie van het Russische leger. Dus dat kan weer leiden tot een reële gevangenisstraf van misschien tot 3 jaar of misschien zelfs meer. Dus dat is een zwaard van Damocles wat voortdurend boven al deze mensen blijft hangen.
Geert, een van de mensen die je sprak, die zei van het is eigenlijk erger dan in de jaren 70. Hè? Toch niet de donkerste jaar van de Sovjet-Unie, maar toch wel donkere jaren waarin ook heel weinig kon. Waarop baseerden ze dat? Waar zit het? Waarin is het nu ernstiger dan toen?
Nou, simpelweg als je kijkt naar de cijfers. Het is zo dat als je de laatste jaren neemt, mensen maken steeds vergelijking met van nou, het is 10 jaar niet zo erg geweest of het is 20 jaar niet zo erg geweest. Maar je gaat steeds een stukje verder. Op een gegeven moment was het van nou, zo erg als nu is het niet meer geweest sinds de jaren 80. Of sinds Gorbachev in 1985 aan de macht kwam. En dat gaat steeds een stukje verder. En volgens de inschattingen van mensen die het kunnen weten. Ik sprak een mensenrechtenactivist van 79, Valery Bashov. Die al sinds de jaren 70 was betrokken, ook bij de Helsinki groep. Die zegt dus inderdaad van zo erg als de jaren 70 onder Brezhnev is het niet geweest. Want er zijn nu meer politieke gevangenen. De gevangenisstraffen die worden opgelegd, die zijn zwaarder dan die je in die tijd nog kon krijgen wegens anti-Sovjet agitatie, zoals dat heet. Dus erger dan toen is het niet geweest. En daarvoor, de periode daarvoor, was het natuurlijk wel, als je nog verder teruggaat, had je de Stalin-periode. Ja, toen was het natuurlijk erger. Toen werden de mensen ook geëxecuteerd en belanden voor hele lange tijd en soms voor meer dan 10 jaar of zelfs 20 jaar in kampen. Die situatie is natuurlijk niet. Maar vergeleken bij de afgelopen tientallen jaren is die vergelijking met de Brezhnev-tijd heel opportun.
Geert, mag ik je heel erg danken voor je heldere uitleg.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.